Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Here geert, beeft gij volken eert. Eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont. Psalm 99, vers 1. Zondag 10, vraag en antwoord 27 en 28, waar wij samen de catechismus lezen als volgt. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn te scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Wij beginnen, gemeente, elke dienst met de uitspraak: onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Daarmee is eigenlijk het hele onderwerp van vanavond op tafel gelegd. We hebben de vorige keer gezien dat God de schepper is van hemel en aarde. Anders gezegd, dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde en alles wat erin is uit niet tevoorschijn geroepen heeft, en ze nog door zijn eeuwige kracht en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En u weet het, we hebben die hoofdzin in de gaten gehouden, dat hier het kind aan het woord is, dat roemt niet in zichzelf, maar in de grote schepper van hemel en aarde, die dat alles tevoorschijn geroepen heeft. En dat van die grote schepper wordt gezegd, mijn God en mijn Vader. We zeggen, dat is de taal des geloofs. Die taal des geloofs, gemeente, die mag in de gemeente gesproken worden. Waarbij uiteraard en ieder op zichzelf toezien of deze taal des geloofs zo correspondeert met de taal van zijn hart. Taal van zijn leven. Maar aangezien de Heer Jezus Christus in zijn gemeente regeert, is er altijd een getal, groter of kleiner, hem bekend, dat in de week na oefeningen en voor de zondag voor oefeningen krijgt om die vadernaam uit te staan. Want gemeente, het is toch erg wanneer de Heere zichzelf verklaart als een vader, dat er in ons een havering is, wanneer wij toch menen op goede gronden, op bijbelse gronden, dat God de hand aan ons leven gelegd heeft en ons getrokken heeft, wanneer daar een havering is in het noemen, met eerbied en ontzag uiteraard, van deze grote en heilige vadernaam. Nu wil de catechismus ons verder over deze vader onderwijzen. Want dat er zinnetje die door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, wordt hier opgenomen. Dat hebben we de vorige week laten liggen. En daarom begint de eerste vraag, wat verstaat gij door of onder de voorzienigheid Gods? Dat betekent dus heel eenvoudig, gemeente, dat wat God gemaakt heeft, dat houdt hij vast. Wanneer wij bijvoorbeeld, ik noem nu maar een voorbeeld, een boek geschreven hebben, dan gaat dat boek van ons af. Het is wel van ons, maar we raken daar min of meer uit. We zeggen, oh ja, dat was toen en toen. Maar dat boek gaat zijn eigen machtige loop, dat komt, ik weet niet waar, overal terecht. En welke plaats wij in het productieproces hebben, de een ziet er meer van dan de ander. Wij zijn allemaal maar zo'n heel klein wieltje, zo'n hele kleine plek gezien. En ons leven en ook onze arbeid maakt op ons wel eens de indruk van een lappendeek. Hier wat en daar wat, en hier zus en daar zo. Dat wil zeggen, gemeente, wij hebben niet meer de beschikking over wat wij, voor zover wij daarvan kunnen spreken, tevoorschijn brachten. Maar dat is bij de Heer onze God anders. Hij schept niet alleen, hij brengt niet alleen tot aanzijn, maar hij onderhoudt ook. Dat noemt de Bijbel Gods Sabbat, Gods rusten. De zevende dag is God de Vader tot zijn rust ingegaan. Dat betekent niet dat God niets doet, want de Heer Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Maar dat betekent wel dat hij ophoudt met de scheppende arbeid genoemd in Genesis 1. En dat hij overgaat, als wij dat zo mogen zeggen, tot de onderhouding en de regering van al het geschaar. Dat wil zeggen, God blijft erbij. Dat kunnen wij nooit zeggen, want wij vallen een keer weg. En wat er dan van ons werk terechtkomt, dat ligt in Gods hand of in mensenhand, maar daar hebben wij niet meer de beschikking over, als we het ooit al gehad hebben. Maar God blijft in de Sabbat, in die Sabbatsrust, bij zijn schepping. Door de onderhouding en door de regering. Dat noemt de catechismus voorzienigheid. En dan moeten wij, gemeente, met dat woord voorzienigheid een beetje voorzichtig zijn. Het kan wel goed gebruikt worden, maar het is geen Bijbels woord. Het staat nergens in de Bijbel. In de Bijbel staan trouwens veel meer werkwoorden dan zelfstandige naamwoorden. Het werkwoord voorzien in de zin van vooruitzien, maar vooral in de zin van zorgen voor, ja, dat komt vaak voor. Dat wil zeggen, gemeente, de Bijbel is motorisch, het woord Gods is het werkende woord. Vandaar dat er in de Bijbel zoveel werkwoorden staan. En nu weet u dat het werkwoord voorzien in het bijzonder voorkomt bij Abraham. Als hij de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te slachten. Een onmogelijke opgave. Ja, Abraham volbrengt in de weg der gehoorzaamheid, maar Isaac heeft vraag. En hij zegt, vader, daar is het hout en daar is het mes en daar is dit en daar is dat, maar waar is het lam ten brandoffer? Dat was een pijnlijke vraag voor Abraham, want die jongen zelf was dat lam. Maar dat kon of wilde Abraham hem nu nog niet zeggen. Maar hij stijgt in het geloof boven zichzelf uit en zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Vandaar dat gezegd werd, sinds die tijd, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Nou zijn we. Nu hebben we het Bijbelse woord, zijn we het Bijbelse woord op het spoor dat zeggen wil, dat God bij mensen een afgesneden zaak maakt, het een en andermaal laat vastlopen, maar dat hij de oplossing geeft in het lam, dat hij ten brandoffer heeft beschikt. Waarmee dus gezegd is, gemeente, dat de voorzienigheid, maar niet maar een zelfstandige instantie is naast God of tegenover God, ongeveer te vergelijken met het fatum of het noodlot, maar dat de voorzienigheid is God die voorziet, zorgt voor, maar dan in het lam, centraal. Dan staat het in de Bijbelse verband. Dan hebben we ook niet zo lang werk om die duivelse verzoeking waaraan een groot deel van de Duitse kerk is bezweken in de oorlogstijd te onderkennen, toen Hitler geen enkele redevoering kon houden, of hij gebruikte het woord de voorzienigheid. Hij heeft mij uitgekozen tot Führer van dit grote rijk, tot het bestaan van een 100-jarig rijk enzovoort. Maar die voorzienigheid van Hitler bleek niet anders te zijn dan zijn eigen idealen die hij tegen de hemel projecteerde. En die hij zogenaamd tot de God der Christenen overdroeg. En het was de bekennende kiersje, dat is de beleidende kerk die dat onderkent. En die daarom de concentratiekampen inging en soms gemarteld en gedood werd. Wanneer zij zeiden, die God van onze Führer is een afgod. Daar gaat ge mee naar het verderf. Dat zijn er niet veel geweest, maar er zijn er geweest. En heel duidelijke geval. Waarmee maar gezegd is, gemeente, dat wanneer wij de zorg Gods voor zijn kerk, voor de schepping, beleiden, dan is dat geen ongevaarlijke bezigheid tegenover de heren en de machten in deze schepping, die voor zichzelf dat opeisen. of in de vals gekleurde religieuze zin ons opdiessen waarvan God een gruwel heeft. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat God regeert door Christus. Zeker is daar het koninkrijk in de schepping. Maar sinds kruis en opstanding heeft God alle macht in hemel en op aarde aan Christus gegeven. Hij zegt het zelf. Vandaar dat wij beleiden dat Christus is het hoofd der kerk. En de koning van de koningen der aarde, de overste van de koningen der aarde. Dat wil zeggen, gemeente, dat zijn tweevoudige regering vanuit zijn kerk tot in de wereld doorstraalt, tot in de uithoeken van het bestaan. En dat de wereldregering in zijn hand ligt. Dat deze wereld een begin heeft, maar ook een doel. Namelijk het koninkrijk Gods, maar dat door de crisis, door het oordeel heen. En nu spreekt de catechismus van een almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Die woorden, gemeente, moet u proeven. Die moet u één voor één op uw tong leggen. Almacht. Alomtegenwoordig, dat wil zeggen geen uithoek in deze wereld. In u of mijn lichaam of ziel, in onze familie of waar dan ook, hij draagt hemel en aarde door het woord van zijn kracht. Wanneer wij met eerbied gesproken de middelaar Christus uit de schepping zouden wegtrekken, dan stort alles met donderend geraas in elkaar. Dat zien we niet met onze gewone ogen, maar dat leert ons Gods woord. Door hem regeren de koningen der aarde, ze het weten of niet. Er is geen macht dan van God. Maar die regering, gemeente, verschijnt zich, vertoont zich aan ons in het teken van een kruis. Niet zoals de vorsten en de machtigen van deze aarde, die hun kansen berekenen en die hun diplomatieke taak via hun vertegenwoordigers vervullen. Nee, gemeente, het is een kracht Gods. Oneindig, almachtig, alomtegenwoordig, maar een kracht Gods, gemeente, die weliswaar zo sterk is als waarmee hemel en aarde in stand werd geroepen, tegelijkertijd zich aan ons vertoont in zwakheid. Gemeente, wat is God groot? Dat hij hemel en aarde regeert door het kruis van Christus. En dat de meeste mensen daarom lachen. En dat het toch waar is. En dat voor die God die wij belijden het heelal zoiets gerings is, dat het misschien maar een paar millimeter in zijn ogen is, ik weet het niet precies. Dat hij er boven en er buiten staat en er tegelijkertijd middenin staat. Dat hij een God van ver is en een God van nabij. Gemeente, daarom is deze aardbol nog niet versteend. Dat God er de hand aan had. Daarom is als een vuurbal gevuld met lava nog niet uit elkaar gespat. In het heelal. Omdat hij er de hand aan had. Daarom is dat planetenstelsel zo wonderbaarlijk ingewikkeld en uitgebreid. Dat er waarschijnlijk evenveel sterrenbeelden en sterren zijn als stofjes in de hele stad Londen. Ik weet niet hoeveel, u ook niet. Daarom is dat heelal, dat uitdijend heelal voor ons besef, die sterrenbeelden, is in stand gehouden. God in zijn kracht. God in zijn alomtegenwoordige kracht. Hij onderhoudt en regeert. Dat onderhouden, gemeente, dat doet God soms onmiddellijk. Zoals hij zon, maan en sterren in hun banen heeft gezet. En daarbij blijft, die regeert hij onmiddellijk. Er staat in de Bijbel, hij roept ze allen bijnaar. En hij werpt die eilanden zo als dun stof in de oceaan. Het lijkt wel alsof God ermee speelt. Dan zeggen we, wat is hij groot gemeen, onmiddellijk. Regeert hij zon, maan en ster, ook de gezalen. Ontregeert hij middelijk, we zagen dat vanmorgen. Met enkele uitzonderingen, onder andere Elia. Wij krijgen eten en drinken om in het leven te blijven. Om aan Gods roeping te beantwoorden, om bekeerd, om wederom geboren te worden. Om in de heiliging van het leven te wandelen. Gemeente, hij bindt ons dus aan de middellijke weg. God, zo zeggen onze vaderen, is een God der middelen. En nu kan er wel verschil zijn of een bepaald middel al of niet toelaatbaar is. Daar is soms een heleboel over te doen. Het gaat erom, gemeente, dat God ons in ons leven, in onderhoud en ook in de regering bindt aan de middelen. Daar kunnen hele verhandelingen over worden gegeven, maar ik wou het vanavond hier maar bij laten. Door te zeggen, als gij de middelen gebruikt, gebruikt gij ze, en dat doen we in zekere zin al, gebruikt gij ze biddende en in afhankelijkheid, en dat God het zegenen mag. En als gij soms iets niet gebruikt, dat gezegd, nee, mijn geweten verbiedt dat, is dat dan doorleefd? Komt dat uit de vreze Gods? Komt dat uit de omgang met God op? Of praten wij een ander maar na? Gemeente, wij hebben in de middelen de God der middelen te eren. En die voorzorgen in ons leven te nemen, die met verzekeringen in de kwalijke zin van het woord niets te maken hebben, die voorzorgen te nemen hebben, te nemen, waarmee de mieren druk zijn, waarmee de konijnen druk zijn, en ga zo maar door. Dat doen we trouwens ook allemaal. Maar in dit alles regeert God. Hij regeert. Hij schikt ons toe. Gemeente, wat is dat een rust? Want Gods koningschap is absoluut. Dat betekent, hij heeft geen constitutioneel koningschap. Dat betekent een koningschap bijvoorbeeld van onze koningin. En die haar macht deelt met het parlement. Met de ministerraad. Het is wel de regering, het is haar majesteit die aan het hoofd staat, maar we weten het. We hebben een gekozen volksvergadering. Maar dat is er bij de Heer onze God heel niet weg. We weten ook dat het parlement wel wetten kan maken, maar niet kan handhaven. Dat is een aparte instantie, dat is de rechterlijke macht, onafhankelijk. Daar is eeuwen voor gestreden. Maar gemeente, bij God is alles één. Hij is de bron van het recht. Hij geeft het recht. Hij handhaaft het recht. Hij maakt alles naar zijn goddelijke raad. Gemeente, en dan te bedenken dat iedereen God probeert te bedillen. Iedereen het meent beter te weten dan God in zijn regering. En hem op de vingers kijkt. Maar het kind zegt, vader zit aan het roer. Gaat de goede kant uit. De christen is iemand, zo las ik pas, is iemand met binnenpret in een verzink, in een schip dat wegzinkt. En hij weet toch dat het goed afloopt. Hoe zo genadigd. Dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is. Dat gaat door allerlei nood en angst heen. Maar als u waarlijk gelooft in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, dan hebt u ook iets van die heilige onbezorgdheid op zijn weg. U zegt, hij zit aan het roer, ook in deze tijd. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat hij zijn werk voortzet van paradijs via wal, Abraham, Mozes, Christus, hemelvaart, uitstorting van de geest tot op deze dag. Hij grijpt telkens in. Kan soms schijnen dat God traag is. Dat is God ook. Hij is traag in zijn toorn. Het kan soms schijnen dat God de dictatoren en alle woestelingen de ruimte geeft. Dat doet hij ook. Maar als God overeind komt, dan zingt heel het Oude Testament de Heere regeer. Dat betekent hij is weer koning geworden. Hij was het al, maar heeft het opnieuw laten blijken. Gemeente, hebt u die momenten ook gehad dat u zegt, kijk, dat is Gods vinger. De Heere regeert. Gods molens malen langzaam, maar zeker. Zie gemeente, zo gaat het naar het doel. En u somt de catechismus allerlei dingen op. Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Dat noemen wij de natuur. We hebben in het Nederlands dat onpersoonlijke van het regen, het sneeuwt, het waait. Maar in de Bijbel staat altijd, hij zendt de regen. Hij werpt zijn ijs als stukken weg. Hij brengt de wind uit zijn schatkameren voort. Gemeente, wat is God groot dat hij zich bemoeien wil met koningen en vorsten en met al die sterrenbeelden, maar ook met een musje op het dak, ook met die haren op uw en mijn hoofd. Wat is God groot, gemeente, dat hij in de dierenwereld ingrijpt en een vis beschikt voor Jona, de raven zendt naar Elia, een leeuw op Davids pad brengt en Daniel in de leeuwenkuil niet laat omkomen, dat hij een beer zendt om de kinderen van Bethel, die Elisa bespotten, te verscheuren. En dat zijn regering zich uitstrekt in die wondere wereld van de insecten en de bacteriën en de microben die wij nauwelijks kunnen zien. Met de microscoop. Al wat leeft, dat staat in zijn hand. De plantenwereld, in de dierenwereld. Dat geldt zeker ook van alle mensen, want God heeft de harten ook van zijn vijanden in zijn hand. Hij heeft het hart van de koning in zijn hand, zegt de schrift, en hij neigt het tot alles waartoe hij wil. Hij snijdt de geest der vorsten af als druiven. Hij bepaalt het uur van onze geboorte en het uur van onze dood. Mensen ten kwade kunnen denken, dat leidt God ten goede. En toch, gemeente, is deze regering voor ons natuurlijk ook zo verborgen. Want wat zien wij ervan? Wij zien meestal dat wat de grote prijzen, wat de grote wijzen, dat hebben de kleinen en de eenvoudigen te prijzen. Dat geldt bijna in elk land. Wij zien dat de politieke leiders zo hun eigen doeleinden nastreven. We zien het keiharde geld. We zien een keiharde economie. We zien allerlei 5 jaren of 10 jaren plannen. Maar gemeente, de werkelijkheid van de godsregering blijkt ons in het kruis. Ook wanneer het gaat over loof en gras. Daar weten de boeren van, maar wij allemaal dat. Want de koning wordt zelfs van het veld gediend. Regen en droog. We weten er alles van. En daar hebben we zo van die venijnige gezegden voor. Dan zeggen we, het wordt tijd dat het weer eens regent. Oh, zegt u, maar dat bedoel ik niet zo kwaad. Nee, dat moest er nog bij komen ook. Maar het wordt tijd. Voor wie wordt het tijd? Voor God. Het wordt tijd dat de zon weer eens schijnt. Het moest nodig weer eens dit of het moest nodig weer eens dat. Staat hier dat dat staat onder de voorzienige leiding van God. Ook de vruchtbare en de onvruchtbare jaren. De hoogconjunctuur en de laagconjunctuur. De krappe of de zeer ruime geldmarkt. Wij, of er welvaart is, dan wel bestedingsbeperking. Of er een ruim of een krappe arbeidsmarkt is. Lonen en prijzen. Volkshuisvesten. Een zesdaagse of een vijfdaagse arbeidsweek. Goede en slechte vangsten. Wat het ook maar is. Het ligt allemaal in zijn hand met spijs en drank erbij. Uiteraard daarover straks. Met alle verantwoordelijkheid die een mens heeft. Spijs en drank. Een boterham. Dun of dik. Belegd of niet. En hier wordt ook genoemd gemeente gezondheid en ziekte. Gezondheid, daar zijn we het wel over in. Dat God de gezondheid wil, omdat hij ons gaaf geschapen heeft. Maar de ziekte, wil God die ook? Net zoals hij de gezondheid wil? Nee. Want de ziekte heeft altijd te maken met de ontwrichting van ons leven van God af. Dat wil niet zeggen dat God die ziekte niet in de hand heeft. Want God stuurt een ernstige ziekte af op Hiskia. En heeft er een doel mee. Want de zaligmaker in de belofte wordt aan Hiskia verklaard. Nood van zijn leven roept hij tot hem. En Elisa, de opvolger van Elia, die heilige man was niet te goed om ziek te worden. Lezen dat hij krank was, dat hij ziek was. Weet u wat u en mij altijd zo nodig is in dagen van ziekte? Verootmoediging. Klein maken van onszelf voor God. Ons veel meer verbazen dat we zoveel gezonde dagen hebben gehad. Dan dat wij korter of langer tijd ziek zijn. Want er is altijd een verband tussen zonde en ziekte. Niet in die zin dat wij kunnen zeggen zieke mensen zijn grotere zondaren dan gezonde mensen. Oh nee. Soms is het verband aanwijsbaar. Denk maar aan wat Jezus zegt tegen die man die 38 jaren ziek is geweest. Ga heen en zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomt. Maar gemeente, dat is niet de regel. De regel is dat wij door onze ziekte deel hebben aan die diepe val van God af, aan die vreselijke ontwrichting. Maar God kan ziekten zenden niet tot de dood, maar tot heerlijkheid God. Opdat de Zoon van God daardoor verheerlijkt wordt. Dat betekent niet dat we in het leven blijven, dat kan. Maar dat Christus wordt verklaard, dat God wordt verheerlijkt. In dit alles gemeente, God regeert. Lazarus, zijn beste vriend, werd ziek. En hij stierf, maar hij haalde hem uit het graf. Het is de vraag gemeente. Niet alleen of we ziek geweest zijn, want de een wordt door het leven gedragen en de ander wordt door het leven geslagen. Dat weet u net zo goed als ik. Het is de vraag of we er wat van geleerd hebben, van onze voorspoed of tegenspoed. Ook wat geleerd hebben uit onze ziekte, uit onze noden, uit onze angst. Of wij dat allemaal uit Gods hand hebben ontvangen. Ten slotte wordt hier in de lijst genoemd armoede of rijkdom. De Bijbel is nog op de rijkdom, nog op de armoede. blijkt een beetje van de geestelijke middenstanders te houden. Maar dat bedoelen we natuurlijk niet helemaal serieus. Maar Agur bidt dat hij alsjeblieft geen rijkdom krijgt en ook geen arm. Hij heeft er twee redenen voor. Hij zegt, als ik rijk ben, dan loop ik groot gevaar om God te vergeten. Nou, zeg het zelf eens. Als u met meer dan gewone middelen bent gezegend, is dat dan, als u wezenlijk bij God leeft, geen strijd om niet verborgen op uw rijkdom te steunen? Agur had het er niet op. Maar had het ook niet op armoede. En daar is het vaak helaas voor misbruikt. De vorige eeuw zeiden de mensen, God heeft armen en rijken gemaakt, jawel. Maar daar trokken ze de conclusie uit dat de rijken moesten steenrijk blijven en de armen moesten steenarm blijven. Maar dat staat niet in de Bijbel. Er staat dat die twee elkaar ontmoeten. En als twee mensen elkaar ontmoeten, dan delen ze elkaar wat mee. Dat betekent, gemeente, God haat de verpaupering van een volk. En God haat ook de welvaart voor zover wij daarin vet worden en achteruit slaan. Maar het is waar, gemeente, God heeft zijn kinderen onder de zeer rijken en onder de zeer armen, maar dan hebben ze een dubbele engelenwacht nog. Gemeente, dat alles bij elkaar komt ons, zo leert ons de catechismus, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toe. Niet bij geval. Ik las in een van mijn vorige gemeenten een tragisch ongeluk. Die verslaggever schreef dat het keiharde noodlot sloeg onverbiddelijk toe. Daar heb je. Het. Dat is niet een hij. Een het heeft geen gezicht. Maar een hij, dat is God, die heeft wel een gezicht. Dat kan vriendelijk staan en toornig staan, daar kunnen tranen geschreid worden, want God is bewogen. Meent er niet bij geval. Wij kunnen dat wel eens zo menselijk zeggen. Heel toevallig dat ik jou zie, dat begrijpen wij ook wel. Maar wij spreken, gemeente, Bijbels niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand. En die vaderlijke hand, gemeente, die is van de ene kant soms met hele scherpe pieken voorzien, die kunnen zo door je vlees snijden. En aan de binnenkant, dan zit er enkel zoetheid in en goedheid. En nou is God een God in het leven van zijn volk, die zowel de ene kant van zijn hand laat zien als de andere. Soms vlak bij elkaar. Dat vraagt ook die laatste vraag. Wat heb je daar nou aan dat je dat gelooft? Dat dus God hemel en aarde regeert en onderhoudt. Wel, zegt de catechismus, barveel. Want dat leert mij in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn. In tegenspoed. Dat is alles wat je tegen zit. En dat, gemeente, dat geduldig zijn is iets anders dan stoïcijnse gelatenheid. De stoïcijnen hadden zich aangewend dat als stierf je man of je vrouw of je kind of je vader of je moeder, al verloor je haven en erven, alles wat je maar op deze wereld had, één grote deugd was evenwichtigheid. Je niet uit je evenwicht laten slaan, wat er ook gebeurt. Meten, dat betekent het bepaald niet. Betekent ook niet dat wij worden zoet gehouden door de machthebbers, die zegt in jouw catechisme staat dat jij in tegenspoed geduldig moet zijn. Als wij vragen om wat God ons rechtmatig laat toekomen. Want deze jakhalzen zijn er ook. Er zijn er wat die wat misbruik hebben gemaakt om mensen maar zoet te houden. Nee, gemeente, het betekent ook niet een zoethouder. En het betekent ook niet die gelatenheid van het heeft zo moeten zijn. En die gedwongen onderwerping. Nee, het is een zaak van het geloof. Daarin is al de spankracht van de ziel nodig. In tegenspoed geduld. Omdat God als een alwijs God beschikt. En wij onder God allerlei vernietigende machten ontdekken op grond van de Bijbel. Denk maar aan allerlei watervloeden en overstromingen en aardbevingen. Daar heeft God de hand in, zeker. Maar God vernietigt zijn schepping niet. Er zijn machten en krachten losgebroken en losgemaakt. Die onder God zoveel kapot kunnen maken. En gemeente, in de derde plaats zit het woord geduld vast dat God alles weet te bouwen. Naar zijn eer en tot ons voordeel. Dat wil zeggen, God heeft een lange adem. Als we jong zijn, dan zijn we vaak driftig. En als we oud zijn, dan zijn we het vaak nog. Maar we leren er soms iets van. Dat we wat een langere adem krijgen. Dat we zeggen, ach, laat u maar gaan. God regeert. Gemeente, God heeft de langste adem. Je houdt het op het langste adem. En daarom geeft hij aan zijn vijanden in en buiten de kerk speelruimte. Onbegrijpelijk. Ondoorgrond. Hij wil dat niet. Naar zijn heilige, vlekkeloze wil. Maar in deze gebroken wereld hebben die machten een speelruimte. En u staat hier in tegenspoed geduld. Nou, daar weten de Bijbelheiligen van. Ze roemen en prijzen Gods goedertierenheid in het leven. Ze danken voor veel zegeningen. Als je nou vraagt aan Job, wat is een mens? Dan zegt hij, een mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. En als je Mozes, die het leven in Egypte, in de woestijnen, heeft meegemaakt, aan het hof en daarbuiten vraagt, wat is het leven? Dan zegt hij een sneltrein. Wij vliegen daarheen. En we worden snellijk afgesneden. En als de farao vraagt aan Jacob, hoe heet je en hoe gaat het met je? Dan zegt Jacob, ik heet Jacob. En ik ben 120 jaren oud. Nou, dat is een hele tijd. De dagen van de jaren van mijn vriendelingschappen, van die merkwaardige woorden, die halen niet bij de jaren van mijn vader. Maar dan zegt hij erbij dat ze, zo kort waren, vergankelijk en vol met zorg. Meente, Jeremia wist er alles van. En we weten er hopelijk zelf ook wat van. En nu moeten wij leren. We zijn op school vanavond. Leren tegenspoed geduld. Als je net zo'n ontzaglijke teleurstelling hebt krijgen, hebt te verwerken. Om in tegenspoed geduldig te zijn. Weet u wat wij zijn? Van die kleine kinderen, als ze in de bok staan, dan begint het al. Als ze er zinnetje niet kunnen krijgen, dan stampen ze van ongeduld. Kijk, gemeente, dat moeten we afleren. Daarom is geduld nee zeggen tegen je ongeduld. Het smoren van de opkomende begeerte, je hand op de mond. Sterven aan jezelf. En de vijandschap doden. Want gemeente, in de Bijbel zijn er soms protesterende en twistende mensen. Job, hij mag zeggen dat God heeft gegeven en genomen, maar op een dag vervloekt hij de dag van zijn geboorte. En Naomi zegt heel eerlijk, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. zijn er hier ook wat. En toch, gemeente, hebben wij met deze uitdrukkingen vreselijk voorzichtig te zijn. Want wie heeft soms niet woorden wel 100 keer moeten leren inslikken en bovenal leren beleiden als zonde voor God? Want weet u hoe wij rekenen? Wij rekenen allemaal naar ons toe. En weet u hoe wij te werk gaan? We gaan ervan uit om te praten over wat we missen. Maar niet over wat we hebben. Het kan best zijn dat God bij u een tak van de boom geslagen heeft. Dat hij u behoorlijk heeft gesnoeid. En dat doet pijn. Maar de boom staat er nog. Het kan best zijn dat God bij u zo'n klein lammetje heeft weggehaald. Kindje. Dat grote schaap in die kooi te krijgen. Dat heeft allemaal een bedoeling. Gemeente, en weet u hoe we helemaal niet rekenen? Dat moeten we op de school van de Heilige Geest leren. En dan leren we het ook. Dat we nou helemaal niks verdiend hebben. Dan de eeuwige verdoemenis. Dat is een groot woord, zegt u, dat is het ook. Maar het staat in de schrift. Blijf staan op. Dat hebben we verdiend. Al wat we daarboven krijgen, dat is gegeven goed. Vandaar dat God er ons op aankijkt, wat we ermee doen. Dat is niet van ons, het is van hem. Kracht, je wijsheid, je intellect, je sterkte, je gezondheid, je zaak, je bedrijf, je functie, arbeidsplaats, is niet van ons. Gemeente, dat is de zaak van het geloof. En het geloof denkt geen kwaad van God. Het leven is behalve een vreugdeschool over de genade Gods ook een lijdensschool. In de eerste klas zei een van mijn hoogleraren, zitten alle mensen die met Psalm 39 zeggen, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dat zijn mensen die de onderwerping leren. Kan niet anders. Het is van God. De tweede klasgemeente zitten de mensen die willen lijden. Omdat ze er erg in gekregen hebben dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal worden geopenbaard. Ik wil lijden. Want er is geen vergelijking in die weegschaal. De derde klas zitten de mensen die zeggen mogen, ik kan lijden. Die met Paulus erachter gekomen zijn dat wanneer hun uiterste zwakheid geestelijk of lichamelijk of beide tot openbaring komt, Gods kracht heerlijk daardoorheen straalt. Dat zijn de mensen die zeggen, ik kan lijden. En in de hoogste klas, zo zei die hoogleraar, zitten de mensen die zeggen, ik mag lijden. Die daarin het zegel zien van hun kindschap. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt. En indien gij zonder kastijding zijt, zo zijt gij bastaarden en niet zoon. Gemeente, daar zouden dus schematisch gezegd 4 klassen zijn. Maar laten we voorzichtig zijn. Want je duikelt zo vanuit de 4e klas in de 1e terug. Dan moet je alles opnieuw gaan leren. Ik moet lijden. Ik wil lijden. Ik kan lijden. Ik mag lijden. Dat is genade. Maar het grootste wonder is dat God niet één van zijn kinderen wegstuurt. Dat er in het lijden wordt geroemd. Omdat de troost zo omvattend is. Zo overwegend is. De gegeven zoon, de verzoening, de vernieuwing. Dat er geroemd wordt in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werd. De lijdzaamheid bevinding of beproefd gebleken zijn. En de bevinding of het beproefd gebleken zijn hoop. En de hoop beschaamt niet. Dat is in tegenspoed geduld. Dat wordt geleerd van de zoon. Die gehoorzaamheid geleerd heeft uit zijn lijf. Die voorspoed dankbaar is even moeilijk als het eerst. Want u hebt het nog wel onthouden dat bij zondag 2 en 3 wij u het woord van Kolbrugge hebben herhaald dat er geen dankbaarder schepsel op deze wereld is dan een hond. En geen ondankbaarder schepsel dan een mens. En dankbaar zijn, zo is even met een rimpeling op een genoegelijke avond, op een mooi moment. Och ja. Maar dankbaar, gemeente, wil zeggen dat wij wijzen op iemand die ons uit de dood en alle nood heeft verlost. Onverdiend, verbeurd, maar eeuwig tot zijn roep. Dankbaarheid wil zeggen, ik wil het weten, o God, dat het allemaal van u komt en niet van mij. En hoe zijn wij? Als het werk ons lukt, dan zijn we net als Nebukadnezar op zijn dak. Is dat niet dat grote Babel dat ik gebouwd heb? Jawel. Of nee, we zeggen het zo niet, maar dan zeggen we nou, hij was toch een slimme man, uitgerekende, uitgekiende kerel. Wat heeft hij eraan gewerkt en gesjouwd en fijn? Het wordt uit de mens verklaard. En natuurlijk heeft dat een plaats. En als het de mens niet lukt, wat dan? Ja, dan wordt gezegd dat het een suffert was, die niet zijn best gedaan heeft, dat zijn vrouw niet met geld kon omgaan, en u kent al die verhalen wel. Dat wil zeggen, dan wordt de mens murmurerend op stop. Gemeente, wanneer zijn wij dankbaar? Wanneer wij met een verbrijzeld hart tot God leren zeggen, Heere, maak mij dankbaar. Want ik ben het van huis uit, maar leer het. Om het voor iedereen te willen weten dat gij mijn schepper, mijn verlosser, mijn volleinder zijt. En gemeente, wat een zegeningen hebben we. In de huwelijken, de gezin, de kinderen, de school, waar uw kinderen nog geen mocht zetten. In de samenkomsten van de gemeente, de prediking van het woord, van de sacrament. Dan vult u mezelf maar in. God overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijs. Dank God in alles. De apostel zegt, zou hij ons met hem, dat is met Christus, niet alle dingen schenken? Dat geeft dan, en dat is het laatste ook, vertrouwen voor de toekomst. Want het geloof dat hier en nu werkzaam is, in sterven en opstaan, in geduld en in dankbaarheid, dat geeft ook uitzicht, toevoorzicht, zegt de catechismus. Uitzicht, vertrouwen. En wat er allemaal gebeuren kan, gemeente, ja. Ik heb in deze afgelopen week in Hervormd Nederland gelezen van de secretaris-generaal van onze kerk, dat de 70er jaren wel eens beslissend konden zijn voor onze kerk en voor de kerk in het algemeen. Dat kan. Maar dan niet krachtens onze inspanningen en onze herstructureringen en al onze pogingen. Maar gemeente, krachtens Gods puur en zuiver welbehaag. Want God regeert en wij niet. En hoe meer wij er tussenuit zijn, hoe beter het gaat. Wat kan er allemaal niet gebeuren, gemeente? Dat staat in diezelfde krant te lezen. Er kan een atomair, een atoomoorlog zijn. Waarin we allemaal binnen een paar uur van de aardbol verdwenen zijn. Geen kleinigheid. Wat kan er niet gebeuren in ons huwelijk, in ons gezin, met onze gezondheid? Och gemeente, een mens leidt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest en dat nooit opkomt daar, zegt een oud vers. Maar er kan veel gebeuren. Maar dat kan met een kind van God niks gebeuren. Want de apostel Paulus zegt dat geen dood en geen leven en geen hel en geen duivel en geen zonden en geen macht in staat is om hem te scheiden van de liefde van Christus. Nou, dat is al. Als u dat maar weet, dan weet u het. Als u nou zegt, één ding weet, dat God met mij is, dan mag u een heleboel van vanavond vergeten, maar dan is het goed. Want wij dragen die aardbol niet op onze schouders, dat is Hij. Gemeente, dat hangt aan Gods trouw, niet aan de ons. Gods trouw. En dat gaat door veel bestrijdingen heen. Waarin we telkens voor het tegendeel sturen. En waarin God verzekert, bergen mogen wij. En heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet. Wijken, zegt de Heere u ontfer. Gemeente, we gaan naar huis. Wat gelooft gij persoonlijk van de voorzienigheid God? Ik vind het prachtig als u die vraag uit uw hoofd kent. De jongens en meisjes op catechisatie zien daar niet altijd de zin van, maar daar zullen ze wel achter komen in de licht. Prachtig antwoord. Nooit te vergeten. Maar natuurlijk is het van belang, gemeente, dat ons leven hier wordt verklaard. En dat we niet zondags in een heel vreemde zaak zijn, dat we zeggen, ja, waar heeft die man het over? Want zo is mijn leven niet. Is dat uw leven dat vanavond aan het opkwam? Want gemeente, hoeveel leven er niet alsof er geen God is. En die dat ook niet meer tonen in het gebed, nog minder dan de dieren. Een schepper niet meer eren. Gemeente, wat zijn er een wrevelige mens, vure mens, gespannen mens, nerveuze mens. Wat zijn er mensen die kandidaat zijn voor een hartinfarct, omdat ze zich doodwerken? En als je dan vraagt, waar doe je het voor? Dan zegt hij voor mijn kinderen, ik begrijp wel dat het moeilijk is, maar het leven is meer dan het voedsel en ook meer dan de toekomst van je kinderen. Neem er de tijd maar eens op, want je moet een keer sterven. En voor God verschijnt. En voor God geopenbaard wordt. Hoeveel teleurgestelde mensen lopen er niet rond. Hoeveel wrevelige mensen zijn er niet. Hoeveel afgunstige mensen op een ant. Gemeente, wij zijn van ons, van onze afkomst gruwelijk. Ondankbaar. De Bijbel heeft er geen goed woord voor. En wanneer we dan de hoogheid des Heren niet aanzien, niet voor ons hebben, wat is het dan een voorrecht geweest om uit die verschrikkelijke doodstaat getrokken te worden, waar de Heer ook nog mee bezig is, maar die doodstaat levend gemaakt te worden en te letten op de goedertierenheden des Heren, waardoor we niet alleen niet vernieuwd zijn, maar die ons ook tot bekering brengt. Weet gij het niet, zegt de apostel, dat de goedertierenheden Gods ons tot bekering brengen? O, wat is dat groot, als u dat hebt ontdekt, als u er bent bij stilgezet, en als u in die weg bent meegegaan, met o zoveel val, o zoveel opstart, opdat gij zult leren zwijgen wanneer God in uw leven komt met zijn slaande hand. als Aaron. Dat u zou leren onderwerpen aan zijn God. Leren danken voor al zijn weldaden. En bovenal zou het instemmen met het zegelied van de apostel. Wie zal ontscheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus zijn zoon? Amen. Wij zingen Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer. En wat er meer volgt in Psalm 97, vers 1. Danken en bidden. Eeuwige en almachtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, uw naam zij geprezen voor het woord der prediking dat gij deed uitgaan in het onderwijs en de vermaning. Wij komen u hartelijk smeken dat wij bij dagen en nachten u voor ogen mogen hebben. In uw heiligheid en in uw majesteit. In uw onaantastbaarheid en in uw genade. In uw ontferming en vaderlijke gezindheid. Opdat wij u vrezen zullen. In heel ons bestaan. Met die rechte kinderlijke vrees die gij leert. En wij buiten in de schepping. En in de wereldregering, hoe verwacht het er ook naartoe gaat, sterke geloof in onze ziel zouden hebben, dat gij niet minder in kracht zijt, maar dat uw aanzien, uw macht en majesteit groeit. Juist dan, wanneer de machten en krachten zich opmaken tegen u en uw gezalfde koning. Wij komen u hartelijk bidden, Heer, om dat rechte geloof. En nog meer om de oefeningen in dat geloof. Opdat wij het beoefenen bij dagen en nachten. Voor onszelf, voor ons gezin en voor de gemeente en voor de kerk. En voor de plaatsen waar gij ons stelt. Leer gij ons in tegenspoed geduldig zijn. En in voorspoed dankbaar. En in alles wat op ons aankomt een goed vertrouwen te hebben. Op u de almachtige God en Vader. Leer gij alle onbekeerden zich haasten tot deze levensvorst. En geef dat de prediking van het woord, zowel in de afbraak van al wat zich verheft tegen u, als ook in de vertroosting van al wat uit u geboren is, zijn bedoeling, zijn functie, zijn taak mag volbrengen. We dragen dat aan u terug, want het is uw woord, het is uw werkend woord. Ga met ons mee deze week in, behoed en beveilig ons, sterk ons voor allerlei taken, vermenigvuldig ons de krachten naar lichaam, ziel en geest. En verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan in Christus' naam. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 104, het 17e vers. U moet even op het orgel letten, u zult de wijs wel kennen. Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17. Tref dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.